Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Een nieuw jaar, wil je het nieuwe jaar met een schone lei beginnen of vooral een schone auto, Wouter? Hè, dat kan, want je kunt je auto gewoon weer fabrieksnieuw laten maken. Ja. Dat is toch fijn, dan heb je gewoon begin van het jaar een hele nieuwe auto. Ja. En toch is het dezelfde. Ja. Ja. Rick van Stipent die heeft dat tot kunst verheven. We spreken hem straks.
Ja, precies.
Ga jij het doen? Heb je het al eens gedaan?
Ik heb het gedaan met mijn 9.
Met de Porsche.
Je werd daar Porsche.
Oh.
Ja. Ja, en is die nog steeds zo schoon? Nou, daar zullen we het zo even met Rick over hebben. Ja. Ja, ik gebruik hem gewoon,
met mijn,
dat is lastig.
Met mijn Volvo V70. Ik heb nu, denk ik, besloten, zeker nog, dat ik hem nog een jaar hou. Dan is hij 15 jaar. Dan zet ik hem op de zaak. Ja. En dan laat ik hem dan
helemaal goed maken. Ja, dat gebeurt ook wel. Ja, Volvo V70 inderdaad. Jongtarm dit jaar al. Ze zijn er al van dit jaar, ja, als je een beetje zoet is. Ja. Maar goed, we hebben ook nog andere onderwerpen schijnbaar. Zullen we daar ook over hebben? Of alleen maar over onze eigen auto's?
Dat is ook wel leuk.
Ja, we beginnen het nieuwe jaar gewoon met onze eigen auto. Mensen vinden het zo interessant. Spijker lijkt toch weer uit de as te herrijzen. Victor Vermeulen geeft natuurlijk nooit op.
Nee, mooi, hè?
En heeft weer nieuwe investeerders gevonden. Ik kende die namen al. En het persbericht kwam ook bekend.
Toch?
Ja, nee, het is niet alleen. Ja, ik weet eigenlijk niet waar ze precies vandaan is. De naam leken me niet alleen maar.
Ja, ik weet niet, ik had die informatie van een website, autoblog.
Nou,
dat
kan nooit kloppen.
Nee.
Maar goed, hoe serieus moeten we dit nemen?
Ja, precies. Hè? En Wouter die testte autoblog, auto van het jaar. De Porsche 911, je weet het nog wel. GT3 Touring.
Heel goed.
Echt familieauto.
Ja, zeker.
Leuk.
Nee, Touring niet, hè. GT3 niet. Die heeft geen achterbank.
Oh, nee.
Daarom heb ik geen GT3.
Oh, je was zeggen, daarom heb ik geen familie. Maar dat heb je natuurlijk wel. Is het ook wel auto waar je eerder deze week mee naar het stadhuis bent gereden, toevallig?
Nee, dat was gewoon met de Touring.
Je hebt wel ja gezegd, toch?
Ja, ik heb ja gezegd, ja.
Gefeliciteerd,
jongen. Ja, dankjewel. Ja, ik ben dus getrouwd dinsdag 4 januari.
Met Femke,
ja.
Wat leuk.
Ja, was heel leuk, ja. Vooral voor onszelf gedaan. Dus we hebben nog niet heel erg de foto's op social en zo geslingerd.
Nee, maar wij hebben de foto's al wel gezien. Ja. Ze zag er prachtig, liefdevol uit. Ja. Ook de kinderen. Ja. Prachtig aangekleed.
Heel leuk.
Goed, genoeg over persoonlijke leven. Ja. Laten we de werkplaats induiken dan, de vies maken. Hoe gaat het met garagebedrijven? Nou, dat weet Bas Windjes, directeur van dataspecialist Wesp, waar meer dan 1200 garagebedrijven bij zijn aangesloten. Welkom, leuk dat je er bent.
Goedemiddag.
Jullie houden echt werkelijk alles bij wat er in die werkplaats gebeurt, toch?
Nou, heel veel. Ja, niet alles. Wij kijken voornamelijk
naar de bakjes koffie
naar
de aftersales die gedronken worden.
Nee.
Dat dan net niet.
Nee, en wij kijken niet naar de sales. Hè. Daar zijn heel veel andere, Glenn Diekman die jullie kennen, die zijn veel met sales bezig. Wij kijken echt puur naar de aftersales.
Oké. En hoe monitoren jullie dat?
Nou ja, wat we doen is dat we van die garagebedrijven toestemming krijgen om een kopie van hun data te maken. Dat zij gebruiken om facturen te maken en zo. En op basis van dit soort facturinformatie en ook wat ze klokken, de monteurs die klokken en die hebben, ja, alles wat daar ingevuld wordt, dat vergelijken we en dat maken we gelijkwaardig.
Ja, maar dat krijg je natuurlijk vanuit allerlei verschillende garagebedrijven, verschillende systemen. Dat lijkt me nog best lastig om daar een beetje chocola van te maken.
Ja, dat is dus het trucje wat wij kunnen. Hè. Dus wij zorgen dat al die data op dezelfde manier uitgelezen wordt.
Ja.
En uiteindelijk maken we dus van, ik geloof wel, 30 verschillende dealer management systemen, heet dat, hè, of garage software systemen, maken we één gestandardiseerde dataset. En daardoor is het vergelijkbaar. En ja, dan kun je hele leuke dingen met die data gaan doen.
Ja. En dan? Wat gebeurt er dan met die data? Dat is de hamvraag natuurlijk.
Ja, dan gaat die data terug naar het garagebedrijf. Dus wat wij doen is, wij halen hem daar op. Wij tekenen er ook voor dat die garagebedrijven, dat wij met die data nergens anders naartoe gaan. En wij gaan terug naar dat garagebedrijf en laten hem zien hoe hij het doet ten opzichte van andere garagebedrijven.
Ja.
Dus er wordt niks met de persoonlijke data gedaan.
Nee, precies. Want de bulkdata, daar kom je wel dan bij ons mee. Hè?
Ja.
Om wat conclusies te trekken.
Op geaggregeerd niveau. Hè, ja, dus precies. Om te zien van, nou ja, hè, hoe gaat het nou met het gemiddelde garagebedrijf? Ja. Dat kunnen we natuurlijk delen. En dat zetten we ook in. Maar we laten nooit iets weten over garagebedrijf Jansen in weet ik veel waar. En ook nooit over. Dus het moet nooit herkenbaar naar klanten toe leiden. Nee. Dat mag ook niet over.
Nee. dan snap ik. Doen ze allemaal mee? Of hoe groot is de set die meedoet?
Nee, kijk, wij hebben 1200 garagebedrijven die data leveren. Die hebben allemaal ooit van ons een analyse gehad, waarin we ze laten zien van hoe doe jij het ten opzichte van anderen.
Ja.
En er zijn ook wel bedrijven die na verloop van tijd zeggen, nou, dan heb ik genoeg gezien, ik stop ermee. En dan vragen wij, mogen we je data blijven gebruiken voor het gemiddelde?
Ja.
En dan krijgen ze als dank daarvoor, krijgen ze één keer per jaar van ons een jaaroverzicht, hè, wat we nou weer bijna gaan maken, zodat ze toch een vergoeding krijgen voor het feit dat ze hun data willen delen.
Ja, ja. En voor hen is natuurlijk de truc van je kunt jezelf vergelijken en dat is nuttig.
Dat is nuttig.
Yeah.
En dat blijkt ook, want als je die twee met elkaar vergelijkt, de mensen die meedoen actief en die dan 4 keer per jaar een bezoek krijgen van onze consultants.
Yeah.
En je vergelijkt het met bedrijven die een keer gekeken hebben, maar dat er dan niks mee doen. Ja, die bedrijven groeien, degene die meedoen, groeien substantieel harder.
Ja,
okay. Dat is wel een goede sales pitch natuurlijk.
Dat is een hele goede sales pitch.
Ja, ik heb er niet om gevraagd. Ja, jullie begonnen erover. Hè?
Als we dan kijken naar wat van die conclusies uit die dataset. Hè? Was 2021 een goed jaar voor de garagebedrijven?
Nou ja, als je dus naar de aftersales kijkt, was het zelfs een fantastisch jaar.
Ja.
Hè? Want het is zo dat de omzet voor universele garagebedrijven met bijna 8% gestegen is. En het gemiddelde garagebedrijf in Nederland, een universeel bedrijf, zet dus nu bijna €700.000 extra btw om in de werkplaats. Er zijn natuurlijk wel minder nieuwe auto's verkocht in Nederland. Dus dat heeft wel nog andere effecten ook op die werkplaats.
Ja, dan gaat het beter in de werkplaats, want die oude auto's die gaan allemaal lekker stuk.
Nou ja, je ziet dat het wagenpark. Je ziet dat het wagenpark aan het verouderen is. Omdat er minder nieuwe auto's verkocht worden.
Ja, het is heel de duurzame circulaire. Lekker doorrijden met je oude auto's.
Nou ja, in feite wel. Hè. Kijk, er wordt wel eens wat gemopperd over het feit dat het dan niet snel genoeg gaat met die vergroening van elektrische auto's. Maar ja, laten we niet vergeten dat op dit moment het hele wagenpark nog wat al geproduceerd is. En daar kun je toch 1 jaar of 20 mee doen. Hè. Dat zie je ook wel uit de data.
Ja, 20? Jeetje, dan heb ik nog even kijken, hoe lang heb ik nog met Porsche? Oeh, nog een jaar.
Oh, echt waar? Bijna,
ja, ja, toch? Ja. Is 2003. 2022 alweer. Zie je verschillen tussen de universele en de dealers qua omzet en groei? Of valt dat allemaal, is dat allemaal wel redelijk gelijkvormig?
Nee, wat je ziet is dat die dealers hebben natuurlijk vooral last van het feit dat ze minder nieuwe auto's verkopen.
Ja.
En die auto's worden natuurlijk al klaargemaakt, dus dat zie je ook in die werkplaatsomzet. En het feit, doordat het wagenpark aan het verouderen is, dus als ze een paar jaar minder nieuwe auto's verkopen, ja, dan wordt hun klantgroep, hè, meestal gaan de mensen de eerste 3-4 jaar naar een dealer.
Ja.
En daarna zoeken ze een alternatief. Ja, dus vandaar dat je ook wel een verschuiving ziet van dealerbedrijven naar universele garagebedrijven.
Okay.
Dus die dealers, daar zie je dat ze vorig jaar echt minder hebben omgezet en ze nu het verlies van vorig jaar hebben goed gemaakt, maar niet...
Ja. Arme niet mensen, en dan moeten ze dat grote glazen paleis.
Wat kunnen we daar procenten op leggen? Want je zei net, de universiteit maakte gezamenlijk bijna €700.000 omzet, ex-BTW.
Ja, een dealer is dat, die groeit 3%.
Ja.
Maar het zijn wel groter. Hè. Dus een gemiddeld dealerbedrijf die zet 1,3 miljoen, iets meer dan 1,3 miljoen euro extra btw. Overigens, kijk, de arme dealers, nou nee. Hè. Als je naar andere delen in de maatschappij kijkt, hè, je zult een kledingwinkel hebben of in de horeca, ja, dan.
Ja.
Wij praten van groei, dus ja.
Ja. Ja, dat zijn de horeca heeft in ieder geval niet gegroeid.
Je kunt wel zeggen dat die werkplaats essentieel is dus voor autobedrijven, maar ook voor dealers waarschijnlijk.
Jazeker. Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus zonder zonder werkplaats kunnen dit soort bedrijven eigenlijk niet bestaan.
De kurk waar die bedrijven op blijven drijven. Dus.
Ja.
Als we kijken dan naar. We hebben meer dan 8 miljoen auto's in Nederland. Kun je ook uit die data halen aan hoeveel van die auto's afgelopen jaar onderhoud is uitgevoerd?
Wij praten altijd over 10 miljoen auto's.
Oké. Okay.
Waar
zijn die 2 miljoen dan?
Ja, lichte bedrijfswagens. Oh, de busjes, de caddies, de transporters, noem ze maar op.
Ja, begrijp ik.
Plus, er zijn ook een kleine 400.000 auto's. Die zijn wel geregistreerd bij de RDW, maar die staan ergens in een showroom. En daar wordt wel aan gesleuteld. Dus daar wordt wel onderhoud aan gepleegd. Want die worden klaargemaakt. Dus.
Oké. Okay. 400.000 auto's staan in de showroom over het algemeen te
koop? Ja, of zijn geschorst. Maar er zijn dus bij de RDW, dat is gewoon open source data, daar kun je gewoon iedereen iets meer dan 10 miljoen auto's.
Auto's met een
kenteken.
Ja, ja, ja. Oké. En dat zijn dan de geel kenteken? Of is dat ook de plus grijs? Plus.
Ja, plus lichte lijn, hè, dus ja. Tot 3,5 ton.
Ja, oké. Okay, dus alles wat je met een B-rijwijs zou mogen rijden, zeg maar. Even
moeilijk. Maar even terug naar de vraag van aan hoeveel auto's werd er dan afgelopen jaar onderhoud uitgevoerd?
Dat is ook weer hoe je het onderhoud definieert. Hè. Als je kijkt naar een onderhoudsbeurt. Ja. Veel mensen verwarren een APK bijvoorbeeld met onderhoud.
Ja.
Maar als je kijkt naar hoeveel auto's, wij zien dat 50% van alle auto's die wij volgen, hè, dat zijn ongeveer 1,3 miljoen auto's, 50% daarvan heeft afgelopen jaar een onderhoudsbeurt gehad.
Ja.
Ja, dat betekent de andere helft dus niet. Dus er rijden een paar miljoen auto's rond die alleen maar APK gekeurd worden.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel het fenomeen dat niet iedere auto hoeft ieder jaar gekeurd te worden.
Dat is waar.
Maar zelfs als je kijkt naar de data van de afgelopen 2 jaar, dan heeft minder dan 60% een beurt gehad. Dus er rijdt 40% van Nederland, ja, die rijden van reparatie naar reparatie. Hè. Die rijden door totdat er iets kapot is. En daar wordt geen onderhoud in de zin van.
Maar als je dat blijkbaar dan tot 2 jaar lang kan doen, 40% van de auto's, dan gaat dat blijkbaar best wel. Ja, dat is een strategie die best goed is.
Het gaat natuurlijk om welke reparatie. Nodig zijn, hè? Of het veilig genoeg is. Want die APK's zijn er natuurlijk niet voor niets.
Nee, dus de APK is een momentopname van de veiligheid. En ik zeg ook niet altijd dat onderhoud essentieel is voor de veiligheid.
Nee, precies.
Vergelijk, als je een Frans huis bekijkt, hoe dat geschilderd is, ja, dan bladdelt de verf er vanaf. Dat wil niet zeggen dat het een slecht huis moet zijn, maar het is minder goed onderhouden dan in Nederland.
Ja.
Nou, zo kun je dat met onderhoud ook doen.
Ja.
Maar mensen zijn natuurlijk niet meer gewend om iets te onderhouden. Nee. Hè? Als het kapot is, gooi het weg.
Ja.
En huizen en auto's zijn eigenlijk de laatste twee dingen waar je echt voor het behoud en voor de restwaarde en voor het behoud van die auto wel wat aan moet doen.
En iPhones, die zijn zo duur. Dat weet je, wil je dan ook wel repareren.
Ja, dat is repareren, maar dat is geen onderhoud.
Nee, okay. Nee, maar heel veel dingen zijn ook. Ja, onderhoud is natuurlijk een raar fenomeen. Heel veel dingen zijn een soort van onderhoudsvrij geworden. Ook auto's neigen daar bijna naar.
Ja.
Met een EV's die eraan komen, ja, dan moet je een keer nieuw bandjes en ruitwisserbladen.
Ja. Nee, daarover gesproken. Want jullie kunnen ook zien welke onderdelen er nou vervangen worden. Wat blijkt eruit? Heb je een top 5?
Nou ja, als je kijkt naar de meest vervangen onderdelen, dus of dingen die het vaakst vervangen worden, dan zit olie, staat daar op 1, hè, met 55%.
Ja.
Dat is wat hoger dan een olieveld, want mensen vullen ook wel eens olie bij. Ja. Olieveldtjes zelf, hè, met 50% zei ik net al. Nou, interieurfilters, ruitenvloeien, vloeistof en banden. Dat zijn de meest de onderdelen die het vaakst vervangen worden in garagebedrijven.
Ja, maar dat is in 54% van de onderhoudsbeurt of 54% van de auto's?
Nee, 54% van alle auto's die het laatste jaar in de werkplaats zijn geweest, hebben olie gekocht bij de werkplaats.
Dus iets meer dan een kwart van de auto's heeft nieuwe olie erin dit jaar. En jij zei net, 60% heeft in 2 jaar bij de dealer geweest. Ja, dus 30% van de auto's
heeft geen olie bij de werkplaats gekocht. Kan natuurlijk zijn dat hij zelf wat heeft bijgevuld.
Bijvullen, maar je moet geen nieuwe.
Nee.
Jeetje, ik zou nooit meer een occasion durven kopen met de cijfers.
Niet uit Nederland.
Nee. Nou ja, het is in andere landen veel beter.
Uit Duitsland, dit spelletje in Duitsland, in Polen, in België. In meerdere landen.
Maar is het daar beter?
Ja, precies. Zorgen ze beter voor hun auto daar?
Ja, je ziet wel dat daar meer en beter het onderhoudsvoorschrift van fabrikanten wordt gevolgd.
Ja.
Alleen je ziet dat de werkplaatsen die we in Nederland volgen, die steken qua professionaliteit wel ver uit boven de Duitse en boven de Belgische.
En waaruit blijkt dat?
Nou ja, dat kunnen we zien doordat we die bedrijven bezoeken.
Ja.
Hè? En we kunnen bijvoorbeeld kijken van hoeveel uren verkoopt de monteur nou op jaarbasis. Hè? Hoe efficiënt zijn monteurs? Ja, daarin kun je wel zien dat Nederlandse garagebedrijven qua hun proces steeds veel, veel verder geoptimaliseerd zijn dan Belgen en dan Duitsers.
Ja, oké. Okay.
En dan Polen, maar goed, dat staat nog in de kinderschoenen.
Ja. En heb je een verklaring voor hoe dat komt?
Ja, meer
concurrentie.
Alleen maar een denken. Hè? Ja? Dus ik heb het niet uit de data. Maar je ziet natuurlijk dat die schaalvergroting bij dealerbedrijven in Nederland heel vroeg is ingezet. Hè? Ik zat toen zelf bij Pons. Dus ik heb er zelf een beetje deels aan meegewerkt. En in Duitsland is dat veel langer. Zijn er veel meer dealerbedrijven in dorpen geweest. Dus die transitie van dealerbedrijven naar universele bedrijven, ja, die hebben wij al. Daar lopen we gewoon een jaar of 7, 8 voor op andere landen.
Ja.
En die bedrijven zijn natuurlijk geprofessionaliseerd en zijn met software aan de gang gegaan en waren ook beter georganiseerd.
Ja, grappig. En met een aantal dingen lopen we natuurlijk ook voor. Hè? De plug-in hybrids. Wij natuurlijk al Wanneer? Ja, dat is ook 6-7 jaar geleden. En nu zie je dat zeg maar, in de rest van Europa echt zeg maar, stoom komt. Ja. Dus,
we zijn lekker bezig.
Lekker bezig, Nederland, bij Nederlanders.
Hè? Behalve als het gaat om de prijzen, want die gaan omhoog. Ja. Geldt het ook voor onderdelen? Ja, toch?
Ja, nou, de prijzen van onderdelen gaan echt omhoog. Ik heb even gekeken voor jullie naar hetzelfde mandje aan onderdelen. Hè, die meest verkochte of die meest vervangen onderdelen. Die zijn gemiddeld in het afgelopen jaar zijn die stevig gestegen. 7,7% in prijs omhoog gegaan.
Ja. Jee.
Dus dat is nog iets meer dan die inflatie. Dat was vanochtend, las ik dat ergens iets van iets boven de 6%.
Ja.
En onderdelen zijn dus nog wat meer gestegen dan het gemiddelde inflatie. Ja,
en dat heeft te maken met productie, ik kan me voorstellen, logistiek.
China, dingen logistiek. Ja. Containers, hè, om dingen naar Nederland te halen die een stuk duurder zijn. En dat heeft daar vindt daar zijn oorsprong.
Ja. Ja. En wat zijn we nu gemiddeld kwijt aan een onderhoudsbeurt?
Nou, een onderhoudsbeurt...
Kunnen we even kijken, mensen die 2 jaar lang niet zijn geweest... of die gelijk hebben.
Even mijn laatste factuur erbij halen. Even checken.
Nou ja, kijk, als je kijkt naar wat mensen gemiddeld aan een auto uitgeven op jaarbasis. Dat is iets anders dan wat kost een onderhoudsbeurt. Maar als je kijkt naar wat mensen op jaarbasis een auto uitgeven, dan ligt dat op rond de €581 extra btw per auto per jaar aan servicekosten. Ja. En dat is dan bij universele garage. Bij dealers ligt het iets hoger.
Ja? Ik zou ervoor tekenen.
Ja, maar dat is dus ex-BTW, ja, 581.
Kunnen we dat dus ook per merk zien.
Je gaat rond de €700 zitten, inclusief BTW.
Ja,
precies. Nou ja.
En die
dat is door alle leeftijden heen. Hè? Maar het opvallende is dat mensen denken vaak dat als die auto ouder wordt, dat die dan heel veel duurder wordt. Ja, dat valt toch wel mee, hoor, als je daarnaar kijkt.
Oh, oké. Okay. Nou, ik ga het onthouden, maar deze wijze woorden.
Het misschien ook wel af van wat voor merk en model je rijdt, kan je me zo voorstellen.
Ja, kijk, een Mercedes is natuurlijk een stuk duurder in onderhoud dan een Suzuki. Alleen als je dat gaat corrigeren voor hoeveel kilometers ze rijden, dan valt het weer mee. Ja, dus een Mercedes-rijder rijdt over het algemeen veel meer kilometers dan een Suzuki-rijder.
Ja.
En als je dat dus gaat corrigeren en je kijkt naar de cost of ownership per kilometer, dan vlakt dat veel meer
uit.
Valt
het wel mee. Maar die gegevens publiceren jullie niet, hè? Want een soort van per jaar merk model zou je een soort van, dit is ongeveer de index.
Ja.
Een Volvo V70 uit welk jaar is die dan van jou? 2008?
Ja. Nee, we kunnen dat wel zien.
Ja, dat is echt doe maar weg. Je kan er beter een uit 2009 hebben, die is veel beter. Weet je, die statistieken, hebben jullie die?
We kunnen dat per merktype, bouwjaar, alles kunnen we dat zien.
Ja.
Alleen pas op, de onderhoudskosten zijn maar ongeveer 12% van de totale autokosten. Hè, dus er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan dat. Ja. En wat een heleboel mensen niet willen horen, is dat zo'n auto, dat die heel lang meegaat en dat onderhouden van de auto altijd goedkoper is dan inruilen.
Yeah.
Afschrijven gaat altijd harder.
Yeah. Ja, maar inruilen is wel leuker. Dan heb je weer iets nieuws.
Ja, nou ja, goed.
Maar die data, is dat iets waar jullie mee naar buiten gaan met een merkmodel?
Op dit moment doen we dat niet. Nee, dan komen we verder nu niet mee naar buiten.
Nou. Zie je ook nog verschillen tussen elektrisch, hybride, diesel, benzine?
Mm-hmm. Nou ja, je ziet dat de elektrische auto in onderhoud eigenlijk niet goedkoper is dan de gewone ICE-auto's, hè, dus de traditionele modellen.
Landingsmotoren.
Er zijn wel mensen die erover spreken dat gaat veranderen. Ja. Hè, dan roept dan iedereen, dat gaat vast anders worden. Dat zou kunnen, maar tot nu toe is het wensdenken. Hè. Je ziet dat er veel dure garantieklussen in zitten, accupacks die vervangen moeten worden en zo. Dus de gemiddelde cost of ownership aan services voor elektrische auto's niet lager dan van ICE. Alleen het zou kunnen dat gaat veranderen, maar kunnen houden we ons niet te veel mee bezig.
Nee, precies. Een relatief nieuwe techniek die gebruikt wordt natuurlijk.
Het is een beetje omgekeerde loterij. Hè? En dus het gaat misschien niet zo vaak stuk, maar als het stuk gaat, dan is het meteen accupakket of gewoon een hele elektromotor die je vervangt en waar je niet zoveel aan repareert.
Ja. En dat gaat wel veranderen. Ik ben niet tegen groen, alleen het roepen nu van elektrische auto's 50% van de onderhoudskosten, dat is gewoon echt niet zo.
Aantoonbaar niet het geval op dit moment. 2021 was dus gewoon een goed jaar voor de garagebedrijven, in ieder geval voor de werkplaats.
Ja.
Zet die groei gewoon door? Wat is de verwachting?
Nou ja, wij verwachten van wel. Het wagenpark blijft groeien, de veroudering zet door. Er zijn weer minder nieuwe auto's verkocht. Wij zien op dit moment eigenlijk geen reden om aan te nemen dat gaat veranderen.
Nee, en op zo'n situatie noem je de problemen uitdagingen. Waar zitten de grote uitdagingen?
Nou, er zijn eigenlijk twee uitdagingen. Eens goede mensen. Hè? Dat is natuurlijk niet alleen in de autobedrijven. Bij Wesp zoeken we twee developers, liefst met ClickView. Dus over een beetje reclame gesproken.
ClickView, ik ken het niet eens. Maar
dat is niet eens reclame, ik zoek gewoon mensen.
Je zoekt gewoon mensen.
Gewoon goede mensen.
Service. Dus service aan de luisteraar, die misschien net op zoek was naar een andere.
Maar goed, dat ClickView, meneer, die dan denkt, god, kerst en auto nieuw geweest. En ik verveel me toch een beetje. Nou, die mag dus ons bellen. Maar daarnaast ook voor de autobedrijven is dat een groot probleem. Vind maar eens goede monteurs. Dat is schaars. Er verdwijnen mensen uit de branche doordat ze met pensioen gaan. Ja. Maar goed getrainde mensen is schaars. En er komt dus een digitalisering op ons af. Er gaan steeds meer tools zijn digitaal en zo. Nou, daar helpen wij die bedrijven bij. Ja. Maar dat is nog wel een slag. Al die monteurs moeten omgeschoold worden naar elektrisch. Ja, dat is wel echt een ding. En er zijn dus veel tekorten aan monteurs.
Ja.
Dankjewel, Bas Windjes, directeur van Wesp.
De Nationale Autoshow.
Gaan we naar Spijker, Wouter. Vorige week kondigde Spijker met een ronkend persbericht de zoveelste wederopstanding aan.
Ja, Victor Murder heeft Russische investeerders gevonden die het merk weer een nieuw leven in willen blazen. En dit jaar al, het jaar is nog lang, moet Spijker 3 modellen op de markt brengen.
Ja, daar worden wij dan toch misschien een tikkeltje sceptisch van. Het zou fantastisch zijn als het gebeurt natuurlijk. Hè? Maar Spijkerwatchers Maarten van der Pas en Robert van der Oever hebben onderzoek gedaan voor Autoblog. Je kent die website wel.
Ja, mooie website.
En volgens Van der Oever duiken deze investeerders niet voor het eerst op.
Dat zijn Russische vrienden van Victor Muller. Deze twee namen hebben we al eens eerder voorbij zien komen. Dat was ongeveer 1,5 jaar geleden. In augustus 2020 is er ook een persbericht verschenen wat heel erg lijkt op dat wat we nu lezen. Ook deze twee heren werden genoemd. Die zouden gaan investeren, grootse plannen. Er zou weer productie opgestart worden van de modellen die ook nu genoemd worden. En dat zou allemaal in 2021 zijn beslag moeten krijgen, zeiden ze toen. Nou, daar is uiteindelijk helemaal niets van gerealiseerd. En ja, dat maakt het ook erg moeilijk te geloven dat het nu dan wel zou gaan gebeuren.
Ja, en bovendien is Spijker failliet.
Opvallend is dat in het persbericht over die nieuwe plan helemaal niets wordt gezegd over de afwikkeling van het faillissement van Spijker NV, het oude beursfonds wat in Nederland aan de beurs genoteerd was. Terwijl de afwikkeling van dat faillissement is eigenlijk het meest actuele ding wat speelt rond Spijker. Dat raakt een beetje ondergesneeuwd door de positieve toon van het persbericht. Maar het meest acute waar Victor Muller momenteel mee te maken heeft is een faillissementsprocedure waarin hij 1,5 miljoen euro moet ophoesten om zijn schuldeisers te voldoen. En de curator heeft hem daar nog steeds de tijd voor gegeven, maar de curator is ondertussen wel bezig om de verkoop van datgene wat er nog rest van Spijker voor te bereiden.
Ja, dat zijn bijvoorbeeld die merkrechten. Hè. Als die verkocht worden, dan is Victor Muller Spijker definitief kwijt. Ja, en dat wil Victor Muller, wij hebben het ook wel vaker gezegd, koste wat kost voorkomen, zegt ook Van den Oever.
Ja, het lijkt weer een vlucht naar voren, want Muller zit inderdaad in het nauw door die faillissementsprocedure waar hij in zit en het feit dat hij dus 1,5 miljoen euro op tafel moet leggen, omdat anders Spijker uit zijn handen valt. En dat gegeven raakt helemaal ondergesneeuwd door zijn aankondiging. Dus hij probeert de aandacht een beetje af te leiden, zo lijkt het wel, van het probleem wat nu op dit moment speelt, door over iets anders te beginnen, wat eigenlijk weinig realiteitszin lijkt te hebben, aangezien de belangrijkste vragen die er zijn rondom zo'n investeringsplan niet beantwoord worden. Geen bedragen, geen termijnen.
Nee, vind je allemaal niet terug in het persbericht, Wouter? Vind jij het geloofwaardig? Bij mij zit het glas altijd half vol, dat weet je.
Ja, ik hoop wil ik dat het glas ook wel half vol hebben. Maar er is geen fabriek meer. Ik vraag me af waar alle spullen zijn. En ook IT-systemen. Ik bedoel, je kunt heel veel met heel weinig, maar met allerlei cloud-systemen ook allerlei dingen doen. Maar je hebt toch ook weer wat nodig.
Ja.
Inderdaad. Ja,
aan de andere kant, 1,5 miljoen euro... is ook weer niet zo heel erg veel. Dan ben je er nog niet met de productie. Hè? Laat dat duidelijk zijn.
Nee.
Dan heb je alleen maar je bedrijf op papier nog in handen.
Ja. En ik weet ook niet of het. Ik weet eigenlijk niet hoe dat met faillissementen gaat. Als je dan misschien als je de helft biedt, dat je dan ook alweer door mag. Zo. Ja. Geen idee wat.
Want misschien weet je van de curator af.
Ja, waarschijnlijk. Het is ook op een gegeven moment pakken wat je pakken kan. En nou ja, als dit het goede idee is, dan moeten we daar maar mee door. Ja, ik heb wel moeite. Omdat het meteen alweer 3 modellen. En allemaal wilde plannen. En we gaan daar in vestigingen en dit. En ik denk, als je wil starten, zorg dan dat de auto die je hebt gelanceerd gespijkerd dat die komt. En die spijker BZ Venator,
ja.
Die concept, die is niet meer van hem. Want die heeft Spijker Enthusiast, die hier ook heeft gestaan, ja, gekocht en rijdend gemaakt. Dus ik denk van ja, waar. Goed. Je hebt volgens mij die basis al niet meer. Maar goed,
zometeen. Wie zal zien? Zometeen in de Autoshow.
Ja, hoe maak je een autofabriek nieuw?
Ja, is leuk. En Wouter test de Porsche 911 GT3 Touring. Tot zo.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Een wolf in schaapskleren. Ja, is dat 911 GT3 Touring? Mooie omschrijving.
Ja, een normale GT3 is een wolf in wolfskleren. Ja. Dus is dan een schaaps. Ja, nee, het, ja. Hij is
een geschoren wolf.
Ja, zoiets, ja. Ja, met een net broekje.
Net pakje, ja.
Zoiets, ja. Ja, dan Wouter, lijkt het wat vriendelijker. Ja, maar
Wouter vertelt straks ook hoe die rijdt, die, ja, 911 GT3 Touring. Maar eerst.
Ja, je auto van top tot teen weer helemaal fabrieksnieuw maken. Het verboden woord, Rick. Dat kwam bij Rick van Stippend, eigenaar van Stip Polish Point in Vught.
Ja, ja, welkom, leuk dat je er bent. Maar waarom is dat het verboden wordt?
Nee, dat is de grap die we altijd maken. Hé, hey, daar, ja, mag het niet weer fabrieksnieuw. We hebben best veel dingen op video ook gedaan, Rick en ik. Ja. Dus we kennen elkaar.
Inderdaad, de eerste keer was volgens mij 2016 of 17.
17, denk ik, inderdaad. Ja, en toen zat je nog in je andere.
Zat ik nog op de Industrieweg 16D, 90 vierkante meter. Ja. En daar moest het allemaal gebeuren.
Met welke auto GT werd oké.
Ja. Ja.
Kijk al.
Het was een hele, ja, het was gewoon een hele kleine.
Fabrieksnieuw gemaakt.
Ja. Ja. Dat was
van top tot teen.
Ja, ja.
Dat was de eerste kennismaking. Maar wat leuk dat ik hier mag zijn.
Ja.
Welkom.
Om een beetje te begrijpen wat. Kijk, ik weet wat je doet.
Ja,
maar we moeten eigenlijk een beetje terug in de tijd. Want hoe is het begonnen? Eigenlijk al heel lang geleden. Ja. Toen je jong was, echt jong was.
Hoe is het begonnen? Ja. Autoliefhebber, echt in hart en nieren. Dan moeten we terug toen ik een jaar of 12 was. Toen ben ik eigenlijk gestart met het poetsen van auto's. Bij mijn ouders voor de deur.
Oh, oké, ja.
En dat deed ik eigenlijk in de avonduren en op zaterdag en op zondag. En uiteindelijk voor heel de straat, familieleden. En uiteindelijk kwamen er ook al mensen uit andere stadjes, dorpjes. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot hetgene wat het nu is. En daar zit natuurlijk een hele weg aan vooraf. Daar kan ik natuurlijk heel veel over vertellen. Dus ik weet niet wat jullie graag zouden willen weten.
Nou ja, het intrigeert mij wel, want ik bedoel, ik ben ook een autoliefhebber. Wouter ook, maar wij zijn geen auto's gaan poetsen.
Nee.
Waarom ga je dan auto's poetsen?
Waarom? Omdat ik een bepaalde rust vond in iets mooier maken wat me heel erg interesseerde.
Oké.
Dat is het, denk ik.
Maar was het een soort Karate Kid, wax in, wax off, dat idee een beetje?
Nou ja, ik denk dat een aantal jaren later dat het daar wel op leek. Ja,
ja, ja, precies.
Want ik probeerde uiteraard wel zoveel mogelijk auto's op een dag ook te doen.
Ja, want dat levert meer geld op natuurlijk.
Ja. Ja, tuurlijk. Want maar de passie, dat is wel altijd nummer 1 geweest. Ik moet je ook al eerlijk zeggen dat ik na een aantal jaren op het poetsen daar wel echt op uitgekeken was.
Okay, toch wel.
Ja, toch wel.
We zijn het volgende niveau. Maar even, is dit gewoon met buurmannen, de auto's van buurmannen daarmee begonnen? Of hoe, want ja, je moet ergens beginnen.
Daar is het mee begonnen. Ja. Maar het is wel heel snel doorgegroeid met dat mensen zich extern ook begonnen. Ja. Te melden. Omdat ik wel dusdanig perfectionistisch ben dat het er echt als nieuw uitzag toen al. En toen dacht ik van, hey, is het misschien niet iets om nog 10 stappen verder te gaan en een auto zo te maken dat die ooit letterlijk van de band rolde.
Ja, precies.
Ja.
Want mijn persoonlijke mening, ik weet niet of dat jullie dat ook hebben, maar dan denk je van, nou, nu ben ik een jaartje of 40, ik dan gelukkig nog niet, maar en dan koop je een auto. En dan is het vaak een deceptie. Want ja, toen was het allemaal heel mooi, maar toen kon je hem ook niet betalen.
Ja.
En nu stap je in en dan denk je, poeh. Ja. Het is eigenlijk niet meer wat het was. En ik maak een auto eigenlijk in die beleving zoals die toen juist wel was. En dat vind ik mooi.
Ja. Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Ja, maar aan de andere kant, sommige dingen leken toen heel mooi. En als je er nu naar kijkt, je denkt, wat een klein scherm. Wat eigenlijk lelijke materialen. Nee, ik heb bijvoorbeeld 3-serie uit de jaren 90, E36.
Ja.
Ja, als ik daarin interesse heb, denk ik, hebben we dit ooit mooi gevonden? Misschien over 10 jaar.
Ik vind het nog steeds een onwijs succesnummer. E36, E46. Dat zijn natuurlijk wel de iconische modellen van BMW.
Ja, absoluut. Maar ik weet niet, al maak jij het dan nog zo mooi, dan denk ik nog steeds, oh, wat gaaf. En toen ik dat toen wel echt dacht, van, nou, wel dik gedaan.
Maar even nog heel even naar de poets, hè, want dan gaan we straks even naar het echte bedrijf wat je bent begonnen. Maar is het voor jou frustrerend om al die auto's te zien die er op straat rondrijden, die gewoon echt slecht gepoetst zijn?
Is voor mij oprecht
dat 99% waarschijnlijk gewoon vrij slecht.
Het is niet frustrerend, maar ik snap oprecht niet dat mensen zo in hun auto kunnen rijden. Dat snap ik niet. En dat meen ik ook echt.
Ja,
want ik ben zelf, ondanks dat het heel slecht weer is, pekelt, wat dan ook, standaard 2 of 3 keer per week. Zelfs mijn bedrijfsbus was ik gewoon letterlijk, nogmaals 2 tot 3 keer per week.
Ja,
ik gewoon niet tegen.
Het uithangbord.
Ja, precies. Kijk, dat scheelt natuurlijk
ik
wel.
Ik moet iedere rotonde driften, want dat verwachten mensen. Ja, maar, ook als ik er geen zin in heb. Ja. Nee, maar het is ook wel je uithangbord, dus je moet ook wel. Of als jij, stel je verkoopt een bedrijf, dan zijn nog steeds...
Echt, ik voel totaal geen moed. Ze zeggen altijd wel eens bij een timmerman, daar kraken thuis alle deuren. Maar kan je eerlijk zeggen, als ik een andere auto koop, dan gaat alles aan de kant.
Ja.
Want eerst moet die auto letterlijk van top tot teen nieuw zijn. Anders dan slaap ik slecht.
Heerlijk.
Nou, je hebt dus van je passie je werk gemaakt. Absoluut. Dat is wel duidelijk, ja. Wanneer werd het echt een bedrijf?
Rondom mijn 16e jaar ben ik begonnen. Ik zeg altijd niet lachen. Rick's Car Cleaning. Klinkt enorm cheap, maar ja, je moet ergens beginnen natuurlijk.
Het is wel duidelijk.
Ja.
Het is wel duidelijk. Ja. Op mijn 18e, 19e jaar werd het Stipt Cleaning. En het is echt een bedrijf geworden 1 april, en dat is geen grap, 2014... In het concept Stipt Polish Point.
Ja.
Dus het welbekende autorenovatiebedrijf, waarin we dus auto's, dus ook de bodem, de draagarmen, de ophanging, gewoon alles nieuw, nieuw.
Ja.
Maar wel origineel met de bestaande onderdelen. Dus toen was het bedrijf geboren. En eigenlijk praktisch 2 jaar later, toen ben jij voor het eerst binnengewandeld met die Ford GT.
Ja, en daarna is het hard gegaan, hè, bij jou. Ja.
Ja.
maar je zegt heel snel iets van draagarmen en met originele onderdelen en zo. En die vraag krijg ik natuurlijk. We hebben er echt heel veel video's van samengemaakt. Je moet op YouTube autoblog gestipt polishpoint vinden. Kan je heel veel zien van hoe jij dingen doet. Maar ik bedoel, voor de mensen die nu luisteren. Het is niet restauratie, maar het is ook niet poetsen. Het is wat is het dan wel?
Wat is het dan wel? Het is een renovatie, enerzijds. Dus je hebt reiniging, renovatie, restauratie. Dat zijn de 3 gradaties.
Ja.
En bij een restauratie ga je vaak onderdelen vervangen.
Ja.
Bij het reinigen maak je het alleen schoon.
Ja.
En bij een renovatie, oftewel een refurbishing, pak je het bestaande onderdeel aan. Dus maak je het niet alleen schoon, maar kun je het repareren, herstellen, spuiten, stralen. Dus je gaat daar zeg maar 15 stappen verder in.
Ja.
Maar dan kom je dus ook gelijk tot het volgende. Dat je iets wat niet te repareren valt, dus ook eigenlijk niet in aanmerking komt voor de renovatie.
Nee. Dus, wat betekent dat? Dat je sommige auto's denkt, nou, dat doe ik niet?
Ik daar duidelijk een onderscheid in maak. Want als ik een auto zie, dan moet ik wel zeker van zijn dat het eindresultaat boven die 90% zit. Dat die echt wel fabrieksnieuw is. Anders dan doe ik het niet.
Ja. Maar de kritiek is natuurlijk, daarom pest ik een beetje met je macht, het woord fabrieksnieuw niet.
Ja, fabrieksnieuw, ja, ik vind het een heerlijk woord.
Ja, dat is wel. Maar wat je niet doet, is... Kijk, normaal restauraties over remmen, die zijn of de koppelingen.
Dat is zo traditioneel.
Voor jou is het vooral de buiten. Het is het aanzicht.
Met alle respect, er zijn legio bedrijven die fantastisch kunnen restaureren. Echt, maar er zijn maar weinig bedrijven die zowel technisch als esthetisch in één doen.
Ja.
Dus wat je vaak ziet, mensen zeggen, ja, ik heb mijn auto laten restaureren, maar ik heb een motorrevisie laten doen, trek de motorkap open en het ziet er nog steeds niet uit. Het is één grote puinzooi.
Ja.
Dus als je een distributieriem wil laten doen of de kleppen wil laten stellen, ons ook niet bellen. Kijk, wij krijgen een goed rijdende auto binnen die er gewoon niet als nieuw uitziet.
Nee.
Maar hij gaat wel als nieuw weg. En dat is de kracht van ons, zeg maar.
Ja. Ja.
Om nou een barn find die niet meer rijdt en geen motor meer in zit, om die op te bouwen, ja, dat is niet helemaal mijn ding.
Nee.
Nee.
Helemaal niet jouw ding? Of wat je zegt?
Een klein beetje.
Die auto's nieuw staan bij. Wat doe je? Kan je eens ons meenemen? Een voorbeeld waar je zegt, joh, dit is nou typisch.
Ik zal het proberen om het in minder dan een minuut tijd uit te leggen.
Precies, ja. Je hebt ook veel tekst. Dat ik herinner nu ook weer. Ja.
Een auto komt bij ons binnen. Laten we een voorbeeld pakken. Auto's die wij vaak doen. Youngtimers tussen 15 en 25 jaar oud.
Ja, ah, leuk. Volvo V70.
En dan bijvoorbeeld een inderdaad een mooie 2,5 liter turbo.
Maar doe je ook alle merken, alle auto's, alle modellen?
Ja, absoluut. Okay. Ja. En de hardlopers zijn de E46 M3, Porsche 911, Ferrari 348. Een beetje de coming-up. Ja, klassiekers.
Oké. Nu terug naar je verhaal.
Terug naar mijn verhaal. Oké. Dus een auto komt bij ons binnen. Laten we eventjes een E46 pakken dan als eikpunt. Dan is er een intake. Dan gaan we eerst vaststellen wat er allemaal moet gebeuren. Dan starten we eerst met demontage. De auto deels of helemaal spuiten of helemaal niet. Maar dat komt bijna nooit voor. Want een bumpertje, velgen, dat soort zaken zijn meestal standaard. Dan de onderkant reinigen. Demontage van draagarm, ophanging, uitlaatsysteem, hitteschilden. Wordt ook allemaal schoongemaakt, gestraald, gespoten. Alles weer netjes afgemonteerd. Wel met nieuwe bouten en moeren. Dus alles wat er onderuit gaat, meestal slijpen we dat door. En dat gaat er wel allemaal nieuw onder. Maar alle grote delen wordt gerefurbished. Dus we gaan geen aftermarket uitlaatsystemen, dat soort dingen plaatsen. Dan als dat eronder zit en hij staat weer op zijn wielen, dan beginnen we vaak met de motorruimte. De motor zelf blijft zitten, dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Dus technisch doen we er eigenlijk vrij weinig aan, maar esthetisch, dus alles wat er omheen gebouwd zit, dat gaat er wel uit. Want we kunnen het dus heel goed schoonmaken en alle losse delen ook weer netjes bewerken en afmonteren. Dus niet als je iets loshaalt, dat daaronder of niet schoon is, of iets beschadigd is, et cetera.
Ja. Nou, heb je mijn 911 ook gedaan? Dat is 2 jaar geleden, hè?
Dat is 2 jaar geleden, ja.
Precies.
Oh ja, dus is de vraag, hoe lang blijft het goed?
Nou, heb je er veel mee gereden?
Ja, zeker. Ja, ik kreeg complimenten van Porsche en Gelderland. Oh, je rijdt er gewoon mee. Ja, klopt. Ik heb er zelfs winterbanden voor en zo. Dus ja, nee.
Ah, dat meen je niet.
Lekker,
even lekker door de pekel baggeren.
Ja, moet het tegen kunnen.
Ja,
nee, maar dat is natuurlijk wel. Ik was natuurlijk.
Ik heb even een slokje water. Hoor.
Even voor de rust komen. Enorm veel ergernis voel ik hier.
Mijn auto is natuurlijk een beetje atypische klant. Want god, wij hadden contact en toen. Ja. Ik was grappig. Jij belde mij in december toen van, joh, ik zou wel leuk vinden als een keer dan een auto van jezelf doen. Zo, Rick, goede timing. Ik ben net bezig met een 9L. En zo hebben we het gedaan. Maar ik wist ook, het is een soort van mijn dagelijkse auto. Dus hij blijft natuurlijk niet in concours staat en weet ik voor wat. Maar eigenlijk om even voor te steren op mijn hele lange vraag. Dit is een hele lange intro naar mijn vraag.
Ja, dat is les nummer 1 voor de journalistiek. Hoe korte vragen stellen, Wouter?
Nou, ik moet even cursus. Kunnen we dat even aan de hoofdredactie vragen? Ja, precies. Als je een beetje netjes met zo'n auto doet, hè, dus het is je weekendspeeltje, wat normaler is. Hoe lang blijft dat dan echt mooi? Want het wordt weer vuil. Beschadigt wel weer eens een keertje wat.
Zeker weten. Het is wel echt afhankelijk wie dat er achter het stuur kruipt.
Oh, oké.
Dat zeg ik heel eerlijk. Ja. Maar
kijk je nou zo streng naar me?
Ja. Maar over het algemeen, als het een weekendauto is en je niet meer of maximaal 10.000 per jaar rijdt, tussen 5 en 10.000 kilometer, dan ga je eigenlijk terug naar de referentie als je een nieuwe auto koopt.
Ja.
Stel dat je die 5 jaar rijdt, dan heb je ook wat vliegroest aan de onderkant. Dan ben je ook 50.000 kilometer verder of 40.
Ja.
Ik denk dat je die lijn, als je een auto hebt in de juiste basis, dat je die vrij strak door kunt trekken.
Ja, oké. Dus het moet gewoon om de paar jaar even langs.
Ja, alleen is het dan wel zo dat de tweede keer is het altijd veel minder werk dan de eerste operatie. Want we hebben regelmatig oudere auto's die ook bij ons terugkeren. Ja. Omdat we nu natuurlijk het bedrijf ook iets langer voeren.
Ja, het staat 8 jaar. Ja. Bijna. Je bent
natuurlijk in je eentje begonnen met het bedrijf. Hoeveel mensen heb je nu in dienst?
Ik ben in mijn eentje gestart. En nu zijn we met een team werkplaats, marketing, Stipollespoint shop, inkoop, productie, inpakkers. Ik denk totaal een mannetje of 20.
Zo.
Lekker dan.
Ja.
Nee, ik wens je veel personeel toe.
Ja. Hou op, schei uit.
Nee, ik kan me voorstellen, want jij bent natuurlijk vrij
tegenwoordig trouwens ook.
Ja.
Voor vanaf 1 januari hebben we een nieuwe accountmanager buitendienst.
Ah, oké. Die gaat acquisitie doen.
Ja.
Bij garagebedrijven dan bijvoorbeeld.
Ja.
Oké, grappig. Klopt.
Ja.
Maar ik zeg je, ik wens je veel personeel toe. Dat is natuurlijk een mooie Joods gezegd, is volgens mij. Ja. Maar ergens was het natuurlijk heel mooi dat je gewoon je garage, box, zeg maar, die loodzwaar.
Ik heb me eroverheen gezet. Dat zal ik eerlijk zeggen. Vorig jaar heb ik echt in een dieptepunt gezeten. Heeft verder ook niemand gezien. Maar ik denk van, ik stop ermee. Yeah. Zoveel personeel. Ik wil aan die auto sleutelen. Yeah. Ik ben alleen maar aan het managen. Ik denk, ik heb er totaal geen zin in. Maar ja, maar ik stond eigenlijk met mijn rug tegen de muur. Ik denk, ja, het is nu groeiende. En als ik ga... Als ik echt ga sleutelen...
Je brengt het nu wel heel negatief.
Ja, maar ik wilde sleutelen, poetsen. Ja. Dat is hetgene wat ik wilde doen. Maar ik heb me daar nu wel overheen gezet. Dat ik, en nu heb ik gewoon de juiste mensen. En dan kan ik het allebei doen.
Ja, precies. Want je, dat is mijn voordeel. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om zelf een manager aan te stellen... zodat je zelf...
Ja, maar dan ben ik de controle kwijt.
Oh, okay.
En dat... Dus ik heb het nu zo ingedeeld dat ik en kan werken... maar ook kan controleren en ook een klein beetje aan kan sturen. Dus dat is, maar ik wil echt met mijn handen en voeten in het veld staan.
Ja. Ja. Wat vind je het leukst daaraan?
Het contact met mensen en het resultaat van de auto.
Vinden die mensen dat ook leuk?
Nee, niet allemaal.
Je bent zo gedreven ermee bezig.
Ja.
Pietje precies misschien ook wel.
Ja.
Dat verwacht je dan ook van je personeel, denk
ik. Dat is ook heel vaak misgegaan.
Oké. Okay.
Ja, ik denk een keertje of 30.
En wat personeel voor.
En ik ben, ik kan nou niet zeggen, je mag dat over jezelf niet zeggen, maar ik vind me geen napersoon of zo. Maar ik ben wel...
kom je ook niet over. Nee, maar goed.
Ik vind wel zwart is zwart, wit is wit, recht is recht en krom is krom, weet je wel. Links, rechts, moet wel een richting op gaan.
Omdat wij natuurlijk best vaak dingen hebben gedaan en je mijn auto hebt gedaan, krijg ik ook heel veel vragen. Ja, hoe jij die Rick, je merkt gewoon de mensen soms moeilijk met je hebben. En je hebt andere mensen die fan van je zijn, hè? Heb ik je het verhaal verteld?
Nee, ik reed door
Rotterdam met
toch wel een paar fans.
En achter mij flits politie stoppen.
Oh ja.
Fuck, weet je? En ik was op mijn telefoon iets aan het zoeken, een adres. Dus, ja, man, hij zet de auto ervoor. Ja, ik wilde even naar je 911 kijken. Ik ben echt zo'n fan van Rick en van jou, en ik wilde even kijken. Echt? Serieus waar. Nee, echt. Ik weet niet de naam van de politie, maar gewoon niet. Ja, die wilde het even zien. Dus echt dat is wel waar.
Dat is cool. Ja. Hey, en veel meer mensen kunnen fan worden, want je hebt nu ook een eigen productlijn, zodat mensen gewoon thuis in het weekend aan de slag kunnen gaan.
Ja, dat was een afweging van zo'n 2 jaar geleden, denk ik. Natuurlijk ook vanaf 2014 tot nu een aantal sapjes ontwikkeld om velgen, interieurtjes schoon te maken. Ja. Bijvoorbeeld lederen bekleding, matten krijgen, dat soort dingen. Dacht van, nou, als mensen dat zelf thuis kunnen doen, dan denk ik dat we daar ook heel veel autoliefhebbers mee kunnen helpen.
Ja.
En dat is goed aangeslagen.
Goed, dat is een understatement, toch?
Ja. Dat is een understatement, ja.
We hebben nog 1 minuut. Het gaat veel te... Laten we gewoon even naar het nieuwe jaar kijken. Het is nu een week oud. Welke doelen heb je voor het komend jaar?
Voor het komend jaar willen we gaan verhuizen. Naar een andere locatie.
Dus nog groter.
Weg uit Vught, ja. Ja, dat is doel 1. We zijn bezig met een eigen televisieprogramma.
Oh.
Dus daar ben ik mee bezig. Dus dat is een doel.
Ja.
En het doel is ook om het eigenlijk dezelfde mensen ook voor te zetten met waar dat we 2021 mee afgerond hebben. Dus ik zou niet nog groter willen worden.
Okay.
Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
Ja. Hey, en dat televisieprogramma, waar moet dat gaan komen? Kun je daar iets over zeggen?
Nee, daar mag ik helaas nog niks over zeggen. Nee.
Jammer. Moet je toch nog terugkomen. Want we hebben ook nog gewoon allerlei vragen die we hadden kunnen stellen en waar we het niet over hebben gehad.
Nee.
Toch?
Over een eigen autocollectie.
Autocollectie, de S-klasse die je hebt teruggehaald.
Uitgaan.
Nee, Rick zit vol met verhalen.
Ja. Dan moet je gewoon nog een keer terugkomen.
Ja,
als de televisieserie rond is en andere dingen klaar zijn, dan kunnen we weer met elkaar in gesprek. Voor nu bedankt, Rick van Stippend. Eigenaar van Stipt Polish Point. Nu nog in Vught.
In Vught, dankjewel.
De rijimpressie.
Ja, vorige week nog winnaar van de autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Vandaag te horen in de rijimpressie Wouter testen Porsche 911 GT3 Touring.
Ja, hallo dan. Hallootjes. Ah. Als het goed is, heb je het gehoord. Handbak. Dat is sowieso bijzonder tegenwoordig in testauto's. Komt niet helemaal vaak meer voor.
Ja, automaten worden zo goed, hè. En plug-in hybrids en elektrisch. Dan heb je eigenlijk helemaal geen handbakken meer. Elektrisch. Alleen de Porsche, daar kan nog een versnellingsbak überhaupt. Maar dit is een compleet ander beest. Welkom aan boord van de Porsche 911 GT3 met Touring Package. Het Touring pakket. Tankwaarschuwing negeren. Want we rijden nog een klein stukje door. De GT3. Daar gaan we het zo over hebben. Wat is dan een Touring? Touring, feitelijk management samenvatting. Een optisch pakket om de GT3 iets minder heftig te maken. Porsche 911, generatie 992, heeft voor de GT3 ja, zo'n hangende spoiler. Het is heel gaaf. Het is heel groot. Het is niet per se heel mooi. Daar kunnen we over van mening verschillen. Maar ja, het is vooral heel gaaf en het spreekt er echt uit. Ja, vorige 911 GT3 bracht Porsche ook al met een touringpakket uit. Eigenlijk geïnspireerd op de 911R. Wat weer een GT3 RS was, maar dan in een normale koets zonder al te veel gekke spoilers. Ja, en de mensen, de klanten, vonden dat dan toch wel leuk. En alles wat klanten leuk vinden, dat brengen ze bij Porsche graag op de markt. Wat houdt het touringpakket in? Het is feitelijk alleen een optisch pakket. Geen ander onderstel. Verder geen technische wijzigingen. Alhoewel die spoiler natuurlijk wel een grote wijziging is. We hebben nu een uitklapbare spoiler. Feitelijk de spoiler die je op de Carrera S en de GTS en al de normale versies ook hebt. En die is ietsjes ruiger geworden. Er staat geloof ik ietsje rechter op. Je verliest overigens wel 100 kilogram in downforce door alleen die spoiler die verdwijnt. Dus het heeft wel effect. Op hele hoge snelheden, dat dan weer wel. Qua optiek zijn er nog een paar dingen anders. De voorbumper van de GT3 heeft normaal een soort zwarte inzet, mat zwart. Dat is nu helemaal meegespoten in carrosseriekleur. En de raamlijsten die zijn tegenwoordig weer gewoon metaalkleurig. RVS-achtig chroom, ja, wat moet je het noemen? Het lijkt meer op chroom dan RVS, maar dat lijkt natuurlijk heel erg op elkaar. Maar je snapt wat ik bedoel. Overigens kan je die dan weer, als je dat mooier vindt, weer in het zwart bestellen. Dus dan kom je daar weer wat terug richting normale GT3. Ja, en dan de GT3. Wat is er, zeg maar, de normale en de Touring? Wat maakt het zo leuk? Ja, dit blok. Ja, ik rij nu 80 km per uur. Terugschakelen, terug naar 2. En doorhalen. 9000 toeren mag dit atmosferische blok draaien. Dat is gewoon echt heel erg veel. Levert 510 pk bij 8400 toeren. Weet je, dat is. Ja, het is ook. Het is een beetje een enge auto soms. Het is een beetje nattig. Achterwielaandrijving. Dan is dit wel, zeg maar, het heftigste wat Porsche nu levert. Met alleen maar achterwielaandrijving. De Turbo en Turbo S hebben natuurlijk vierwielaandrijving. GT3 RS is er nog niet. GT2 RS ook nog niet. Dus dit is de echte mannenversie van de 911 voor dit moment.
Ja, de Porsche 911 GT3 Touring. Even gewetensvraag. Wil je nou deze of de normale GT3? Ja, dat is eigenlijk geen vraag, of wel?
Nee, ik wil dan gewoon een 911 GTS. Want die heeft een achterbank. Dat vind ik het. Nee, dat is echt serieus. Ik was daar nog
jongen.
De discussie.
Nou, ja, praktisch.
Ja, ik heb af en toe gewoon die kids achterin. Ja, ik rul ervan.
Kun je toch ook de BMW
zit ook
pakken.
Af en toe met hun goor voeten tegen.
Ja, maar daar heeft hij ook gelijk in. Die handjes waar staan altijd tegen de ramen.
Ja.
Bananenschillen vind je.
Ja, die zijn dan meestal van mezelf.
Oh.
Nee, ik vind Touring. Het stomme is heel erg dubbel. Aan de ene kant denk ik, joh, doe. Als je dan toch, zeg maar, zo'n speeltje koopt, doe dan maar met die lelijke spoiler. Want hè, dat lekker in je face valt. Lekker. Ja. Maar zo geeft hij toe. Het understated het gevoel, dat is toch wel mooi.
Chic.
Chic. Beetje chic.
Beetje chic. Ja. Wat betaal je voor een beetje chic?
€248.800. Dan begint het bij en dan denk je, nou, ik wil eigenlijk dit stikseltje. Kan het ook in het rood? Ja hoor. En we zitten boven de 2,5 ton. En dan wil je nog iets. En dan zit er, nou, 3 ton moet je best doen. Maar dat kan, denk ik, op zich in de configurator best wel.
Maar lekker toch? Als je het geld hebt, toch?
Ja.
Mooi man.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, ja, dat is het probleem bij de meeste mensen.
Nog wel.
Zo, ja, ja. Zo omschrijven.
Voorlopig. Gaan we dit jaar iets aan doen.
Ja, toch? Ja, nou, laten we dat maar doen inderdaad, Jan. Maar dat betekent wel dat er een hoop mensen moeten luisteren naar ons. Ja. En ons aardig moeten vinden, ons moeten volgen. Sponsordeals moeten aanbieden.
Ja, en veel luisteren. Dat kan natuurlijk via de site Apple Podcast, Spotify. En dan kun je een mooie review achterlaten.
Ja, dat je echt mij en Van Wout echt het mooiste in het leven gunt. Ja. En stel dat het lukt, hè, dat we een GT3 toeren. Dan willen we ook nog wel wat luisteraars rondrijden. Nou, hè, dat is vind ik mooi. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Nieuw inbox ontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.